Wij willen verder gaan met dat mooie onderwerp over het koninkrijk. En dan merken we natuurlijk wel een poosje in de loop van de tijd dat het wat anders is dan nadenken over de gemeente. Maar niet minder belangrijk, want minstens de helft van het wat de apostelen schrijven in het Nieuwe Testament gaat niet over de gemeente, maar gaat over het koninkrijk. Het koninkrijk van God. Met andere woorden, daar hebben wij wel degelijk mee te maken. En wij bevinden ons als discipelen in dat koninkrijk wat uitbreidt. En daar willen we toch vanavond vooral naar kijken. Nog even terug naar het overzichtje waar we al een paar keer naar hebben gekeken. Vanaf de komst van de Heer Jezus, zijn kruisiging, zijn hemelvaart, is de Heilige Geest op aarde om hier op aarde de gemeente te vormen. En dat Israël even ondergegaan is in de volkeren. Het is een van de volkeren geworden. Dat moment waarop wij als gemeente naar uitkijken is in de eerste plaats natuurlijk de opname van de gemeente. Dat wij hem tegemoet gaan in de lucht en voor altijd bij de Heer zijn. Daarna begint de draad weer opgepakt te worden door de Heer God met Israël. En komt dat volk waar wij vandaag zoveel over horen en lezen toch uiteindelijk op de plek en in de plannen van God op de juiste plaats terecht. Namelijk als de Heer gaat verschijnen en zij hun Messias dan wel aan gaan nemen. En zo begint het duizendjarig vrederijk. En als de Heer verschijnt, dan komen wij met hem mee. Vandaar dat wij ook zo'n lied kunnen zingen waarin wij niet alleen uitkijken naar de opname van de gemeente om naar de Heer toe te gaan, maar ook om met hem te verschijnen, zodat wij merken dat hij hier op aarde de eerste plaats gaat innemen en hij gaat regeren. Eindelijk een regering op aarde van vrede en gerechtigheid. Wel, die hele periode, vanaf de komst van de Heer Jezus, zijn eerste geboorte, tot en met het einde van het Messiaanse Rijk, dat is wat we in het Nieuwe Testament tegenkomen als het Koninkrijk van God. Nou, wij hebben daar een bijzondere plaats in. Want u merkt wel dat als wij nu als gemeente nog op aarde zijn, dat wij eigenlijk als christen twee kenmerken hebben. De eerste is dat wij een lid zijn van de gemeente van God. Hij het hoofd, wij de leden en wij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en wij gaan straks de Heer tegemoet in de lucht. Maar wij zijn ook een discipel in het koninkrijk. En als zodanig kijken wij vooral ook uit naar zijn verschijning. En dat hij als koning terug gaat komen. De koning is nu, na zijn hemelvaart, zou je kunnen zeggen, verborgen. Niemand ziet hem. Wij zien hem wel. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2. Dus wij zien hem wel daar in de heerlijkheid. Maar als hij terugkomt en hij gaat verschijnen, dan zal hij openlijk zichtbaar voor iedereen gaan regeren en elke knie zal zich voor hem buigen. Als je je nu afvraagt, waar is dat koninkrijk van God dan nu? Dan is dat natuurlijk geen geografisch gebied met landsgrenzen en een hoofdstad en dergelijke. Nee, de Heer zei al tegen Pilatus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dus toen hij wegging, waar treffen we het koninkrijk dan nu aan? Het is nu zichtbaar in ons zijn discipelen. Als mensen willen weten, wat is het koninkrijk, hoe ziet het koninkrijk eruit, dan zijn wij hier om de voetstappen van de Heer Jezus te drukken. Om te lijken op hem, en daar hebben we de vorige keren naar gekeken. Hoe de Heer Jezus dat onderwijs zo stapje voor stapje aan zijn discipelen gaat uitleggen. En na de discipelen die met hem mee mochten wandelen, zijn er na de hemelvaart een heleboel discipelen bijgekomen. Denk alleen al aan die ene dag waarop de Heilige Geest werd uitgestort en Petrus in Handelingen 2 die toespraak houdt dat er in één keer 3000 discipelen bijkwamen. En dat aantal dat loopt maar door. De Heer had gezegd in Matteüs 5 vers 14, u bent het licht van de wereld. Een stad die op een berg ligt kan niet verborgen blijven. En dat is een heel mooi beeld om te vertellen dat zoals hij eerst het licht in deze wereld was, dat na zijn hemelvaart wij als discipelen nu het licht in deze wereld gaan vertonen. Dat hoeven we niet alleen te doen, want van onszelf hebben we geen licht. Maar dat zegt hij later in het evangelie van Matthäus, hoofdstuk 10, vers 20. U bent het niet die spreekt, maar de geest van uw vader, die is het die in u spreekt. En zo gaat de Heer, vooral in het evangelie van Matthäus, maar ook in de anderen, de discipelen stapje voor stapje meenemen om de taak uit te gaan voeren die er klaar ligt voor hen, zodra hij weer teruggaat naar zijn vader in de hemel. En de discipelen, en ook wij vandaag, het koninkrijk van God vormen. Dan zegt hij, het mooiste voor een discipel is, vers 25, het is een discipel genoeg om te worden als de meester. En hoe je dat moet doen, wat dat dan betekent, nou, daar gaan we vanavond wat verder kijken, vooral in het evangelie van Matthäus. Nou, twee kenmerken. Allereerst dat de discipel wordt als de Heer, en dat een discipel, net als de meester, de leiding van de Heilige Geest mag leren ervaren. De meester hoeft het natuurlijk niet te leren, die doet dat van meet af aan volmaakt, maar de discipelen worden daarin meegenomen en kijken naar hem als iemand die zich door de Geest van God laat leiden. En zo maken de discipelen in die wandelingen die zij met hem meemaken een groeiproces door. Nou, als wij de evangelie lezen, dan herkennen wij ons er wel een beetje in, denk ik. Vooral ook in die discipelen die af en toe wel een foutje maken. In hun overenthousiasme soms hele domme dingen zeggen. Maar ook heel toegewijd en leergierig blijken te zijn. En dat zal ook vooral laten blijken als ze vanaf handelingen hun taken gaan uitvoeren. Goed, als wij in Matthäus vervolgen, dan gaan we even kort een blik werpen op hoofdstuk 11. Want daar wordt de koning verworpen. En dat is een van de belangrijke eerste lessen die een discipel gaat leren. Dat de koning niet gekomen is om op een troon te gaan zitten en door iedereen geëerbiedigd te worden als koning. Maar dat de koning allereerst verworpen moet worden. We komen daar in het hoofdstuk de verwerping van Johannes de Doper tegen. Maar ook de steden die hem verwerpen. Namelijk vanaf vers 20. Matthäus 11 vers 20. Toen begon hij de steden waarin zijn meeste krachten waren gebeurd te verwijten dat ze zich niet hadden bekeerd. Wee u Chorazin, wee u Bethsaida. Want als in Tyrus en Sidon de krachten waren gebeurd die in u gebeurd waren, allang zouden zij zich in zak en as hebben bekeerd. En de discipelen horen dat aan. Dat de Heer hier op het punt is aangekomen dat hij in het algemeen door zijn eigen volk wordt verworpen. Hij kwam als de koning der Joden. Zo kwamen de wijzen uit het oosten ook naar koning Herodes toe. Met de vraag, waar is dan de koning der Joden? Want we hebben zijn sterren gezien. Nou, de schriftgeleerden wisten direct te vertellen, dat is in Bethlehem. Zij daar naartoe, de schriftgeleerden niet, maar die wijzen wel, om hem, die nieuwe, jonge koning, liggend in een kribbe, te aanbidden met goud, wierook en mirre. Maar hij werd niet aangenomen. En als nu blijkt dat zelfs de steden waarin de meeste dingen waren gebeurd zich niet bekeren, wat doet de Heer dan? In vers 25, in die tijd, dus als het duidelijk wordt dat de steden hem hebben verworpen en dat Israël het algemeen hem op het punt staat te verwerpen, antwoordde Jezus. Dus een antwoord op dat gedrag. Er wordt geen vraag gesteld, maar het gedrag wordt openbaar. En als antwoord daarop zegt de Heer Jezus, ik prijs u, Vader, Heer van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen en ze aan kleine kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo is het uw welbehagen geweest. Al die wijzen en al die verstandigen, die schriftgeleerden en dergelijken, die moesten van hem niks weten. Ze gingen van het begin af aan al niet op zoek naar die jonge koning en later kwam de tegenstand alleen maar duidelijker aan het licht. Maar wie hem wel wilden volgen, dat waren die kleine kinderen die zich klein wilden maken. Zoals de Heer had gezegd in de bergrede in hoofdstuk 5 vers 3, wel gelukkig de armen van de geest, want voor jullie is het koninkrijk. En de Heer voedt zijn discipelen op om zulke armen van geest te worden. Om zichzelf helemaal weg te gaan cijferen. En als je dat doet en je denkt van jezelf heel klein, wat wordt het dan? Dan zijn deze dingen juist voor jou beschikbaar. En wat zijn het voor dingen? Dat komt hierna. Vers 27. Alles is mij overgegeven door mijn vader. Niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. Deze dingen, die zijn voor kleine kinderen dus bestemd. Het feit dat de Heer Jezus niet alleen kwam als koning van Israël, maar dat hij de zoon is van de vader. En die zoon, die kent verder niemand. Die doorgrondt verder niemand, alleen de vader. En, voegt hij daaraan toe, niemand kent de vader dan de zoon, komma, en hij aan wie de zoon hem wil openbaren. Dus de Heer Jezus heeft een extra taak boven het koningschap, namelijk om te laten zien dat hij als vader, als zoon, precies kan laten zien wie de vader is. En dat is nou juist bestemd voor kleine kinderen. Niet voor die grote intellectuele fariseeën en sadduceeën. Die hebben daar helemaal geen oog en geen antenne voor. Maar kleine kinderen. Gelovigen zoals u en ik. Discipelen die hun leven aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd. Voor hen is dit beschikbaar. Daar wordt later door een andere evangelist een heel evangelie aangeweid. Johannes is met name de evangelist die dit onderwerp verder mag uitwerken. Matthäus doet dat niet. Die stipt het alleen maar even aan. En dan gaat de Heer verder in dit evangelie en hij zegt: kom tot mij, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neemt mijn juk op u en leert van mij. Geweldig. Als de Heer Jezus laat zien aan zijn discipelen: ik sta nu op het punt om verworpen te worden door mijn volk, dan dankt hij zijn vader en zegt: vader, er zijn er in deze wereld, en dat zijn deze 11, die zich klein willen maken en die in deze geweldige dingen delen die u en ik samen hebben. En hij nodigt dan die discipelen uit. Als je nou vermoeid bent, als het nou tegenvalt om op deze weg verder te gaan als discipel, en je krijgt met tegenstand te maken, de boodschap wordt niet aangenomen, dan kom je bij mij en dan ga je rust ervaren. Neem mijn juk op u en leert van mij. Hier heb je die prachtige leerschool waarin de discipelen worden meegenomen door de Heer en waarin ook wij elke dag worden meegenomen. Leert van mij. Nou, we merken elke dag dat het niet meevalt om altijd een discipel van de Heer Jezus te zijn. Om altijd heel duidelijk een scheidslijn te trekken tussen de wereld waar wij uit vandaan kwamen en het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde waartoe wij zijn gaan behoren. Als dat niet meevalt, zegt de Heer, kom dan bij mij en leer van mij. En wat moeten we dan leren? Ja, ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dat is een van de grootste eigenschappen, een van de eerste eigenschappen van de koning die wij mogen overnemen. Zachtmoedig zijn. Niet zozeer praten of doen, maar een houding aannemen van zachtmoedigheid en nederig van hart. Nou, we voelen wel aan, er is er maar één geweest ooit die kon zeggen, leer van mij, want ik ben nederig. Want als u en ik dat zouden zeggen, dan zouden we blinken van hoogmoed. Want wie durft dat over zijn mond, over zijn lippen te laten komen? Ik ben nederig. Dan zou je denken, nou, dat is het eerste bewijs van dat je hoogmoedig bent. Maar de Heer Jezus, hij was inderdaad iemand die kon zeggen, ik ben nederig van hart. En je moet van mij leren. Dat betekent dat je rust zult vinden voor je zielen. Nou, en zo gaan die discipelen en ook wij mee in dat onderwijs wat wij van de koning die verworpen wordt gaan leren om heel klein te worden. Heel nederig te worden. En zo komen we elke bladzijde van de evangelie tegen als iemand die wel aanwezig is. Iedereen weet, de Heer is erbij. Maar die altijd bereid is de laagste plaats in te nemen. Tot het einde aan toe. En dan in hoofdstuk 12, het volgende leerpunt, is dat hij laat zien wat het betekent om door de Heilige Geest geleid te worden. En dat doet hij bijvoorbeeld in vers 15 van Matteüs 12. Daar lezen we het volgende. Daar Jezus dit echter wist, vertrok hij vandaar en vele menigte volgden hem en hij genas hen. En hij waarschuwde hen dringend dat zij hem niet openbaar zouden maken, opdat vervuld werd wat gesproken is door de profeet Jesaja, die zei, zie mijn knecht, die ik heb verkoren, mijn geliefde, in wie mijn welbehagen gevonden heb. Ik zal mijn geest op hem leggen. Dat doet Matteüs heel vaak. Het Oude Testament en met name de profeten citeren en te zeggen, kijk, dat wat zij gezegd hebben, dat komt in de Heer Jezus in vervulling. En een van die profeten is met name bij voorkeur ook Jesaja. En dat doet Matteüs hier. Alleen als je dat leest in Jesaja, dan staat daar niet letterlijk, zie mijn knecht die ik heb uitverkoren, mijn geliefde. Maar daar staat, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. En dat woordje ondersteunen betekent, hij is helemaal geschikt voor die taak. Ik heb hem uitgekozen omdat bij uitstek hij geschikt is om als koning te functioneren. En ik zal mijn geest op hem leggen. Dat is heel bijzonder om dat aan te denken, dat de Heer Jezus toen hij dus kwam, wist dat hij al deze profetieën in vervulling zou gaan brengen. Ook de profetieën die hier door Matteüs worden geciteerd uit het boek Jesaja, dat hij als de knecht van God zou gaan optreden. Zijn geest wordt op hem gelegd. Nou zegt Jesaja dat wel vaker. Bijvoorbeeld ook in Jesaja 11 vers 1 en 2, daar noemt Jesaja, er zal een twijgje opgroeien uit de stronk van Isaï. En op hem zal de geest van de Heer rusten. De geest van wijsheid, de geest van kennis, die zevenvoudige geest. Ja, en dan denk je, ja dat is ook waar. Die afgehouwen tronk van Isaï, dat hele koningshuis van David, ja het is omgehouwen. Al die machtige koningen, David en Salomo en wie er ook allemaal deel van uitgemaakt hebben. Die hele boom van dat koningshuis is omgehouden. Je ziet er niks meer van terug. Er zit geen koning van David, geen zoon van David meer op de troon. Ja, totdat de zoon van David, echt de Heer Jezus, komt. En dan heeft Jesaja al gezegd, er komt een twijgje, een nieuwe lood uit die afgehouwen tronk van Isaï. Er komt weer een koning aan. En op hem zal de geest van de Heere rusten. Nou is het met het boek Jesaja zo, dat het bestaat eigenlijk uit drie delen. Het eerste grote deel, dat gaat over de komst van de Messias, die op weg gaat naar zijn Messiaanse Rijk. En Jesaja profeteert dat het begint met een klein twijgje uit die afgehouwen tronk. En die groeit uit tot de Messias, die nog steeds komt om zijn vrederijk te gaan beginnen. Dan komt er een klein stukje geschiedenis waarin wordt beschreven hoe ziek Hizkia was. En dat Jesaja bij hem komt met die klomp vijgen en dat hij wordt hersteld. Nou, u kent dat verhaal. Dat is een klein tussenstukje. En dan komt er een groot derde deel waar dat eerste citaat uit komt. En dat gaat ook over de komst van de Messias op weg naar zijn vrederijk, maar dan heel duidelijk via het kruis. En dan een van die dingen die de Heer Jezus aan zijn discipelen wil leren, ook vanaf het allereerste begin. Ik ben die koning waar de profeten over hebben gesproken. Ik ben onder de leiding en de beslag van de Heilige Geest. En alles wat uit mij komt en wat ik doe, dat doe ik door de leiding van de Heilige Geest. Maar voordat ik op een troon ga zitten, wacht voor mij eerst een kruis. En dan moesten de discipelen erg aan winnen. Zoals elke rechtgeaarde Jood eraan moest wennen, en nog steeds, dat de Messias die kwam, eerst naar het kruis ging. En zij hebben dat moeten leren, en dat kwam er ook wel uit, en wij moeten dat ook leren. Paulus schrijft bijvoorbeeld in 2 Timotheüs 2 vers 12, als wij verdragen, dan zullen wij ook met hem regeren. Kortom, een discipel van de Heer Jezus nu is hier niet om te regeren, ook niet om deel uit te gaan maken van een regering. Een discipel van de Heer Jezus is een lid van dat koninkrijk wat niet van deze wereld is en dus ook niet op een aardse manier wordt bestuurd. Wij zijn hier alleen maar om onderworpen te zijn aan de overheden die over ons zijn gesteld en te verdragen. Precies zoals de Heer en precies zoals de apostelen na hem dat ook hebben laten zien. En dat heeft soms een prijskaartje en soms een hele pittige. Want niet alleen de Heer Jezus als de verworpen koning komt aan een kruis te hangen. Maar ook deze apostel die dit aan zijn geliefd kind Timotheus schrijft, schrijft die tweede brief op het moment dat hij vlak voor zijn terechtstelling staat. Dat is de consequentie van zijn apostelschap. Hij moet verdragen en onderworpen zijn, ook al is het doodvonnis over hem nog zo onterecht. Het maakt ons als christenen vandaag ook heel kwetsbaar. Nou hebben wij natuurlijk heel veel broeders en zusters in landen waar vervolgingen heersen, in Noord-Korea, in Arabische landen, die ook echt dagelijks aan den lijve ondervinden dat zij moeten verdragen en dat ook soms moeten bekopen met gevangenisstraf of erger. Wij hebben nog vrijheid, voor hoe lang weten we niet. Het kan best zijn dat wij in een situatie komen dat wij ook steeds meer gaan verdragen en dat onze vrijheid ook steeds meer wordt ingeperkt. Wij zijn dankbaar dat we nog steeds vrijheid kennen. Maar die onderdanige houding naar de overheden toe, dat hoort ons te kenmerken zoals het ook bij de Heer Jezus het geval was. En dat kan alleen maar door de leiding van de Heilige Geest. En zo knecht zijn was de Heer Jezus. En dat betekent dat God op hem neerkeek als zijn geliefde zoon, zijn uitverkorene. En dat hij in die houding zegt, ja, zo heb ik het bedoeld. Niet rechtstreeks naar een troon, maar onderdanig zijn, onderwerpen, zelfs tot aan het kruis en daarna komt pas de heerlijkheid. Het volgende punt wat ons wordt verteld over de leiding van de Heilige Geest in zijn leven was vanaf vers 22. Toen werd een bezetene bij hem gebracht, blind en stom, en hij genas hem zodat de stomme sprak en zag. En alle menigte waren buiten zichzelf en zeiden, is deze niet de zoon van David? Toen de fariseeën dit echter hoorden, zeiden zij, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de overste van de demonen. En Jezus kende hun gedachten. En hij zegt dan in vers 26 bijvoorbeeld dit, als de Satan uitdrijft, is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe zal zijn koninkrijk dan stand houden? Als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Als ik echter door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. In de meeste vertalingen staat hierboven dit stukje Jezus en Beelzebul. Maar eigenlijk kun je beter zeggen, dit gaat over de geest en Beelzebul. Want de oversten, de fariseërs, bestempelen zijn actie als iets wat door Beelzebul is gebeurd. Alsof hij die bezetene die genezen was, door Beelzebul had kunnen genezen. Het zal je maar gebeuren dat je bezeten bent en blind bent en stom bent. En de Heer drijft de demonen uit. En hij zegt daarmee, als ik door de geest van God de demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God tot u gekomen. En hij kijkt die farizeeën en die sadduceeën daarmee doordringend aan. Ik kan dit niet doen door Beelzebul. Alleen door de geest van God kan ik boze geesten uitdrijven. En die man die nu net gezond is gemaakt, die is gezond gemaakt door de geest van God. En dat betekent dat het koninkrijk van God tot jullie is gekomen. Hoeveel moet de Heer nog laten zien, zou je kunnen zeggen, om te laten zien dat Hij de koning is die zou komen? Maar hij voegt er nog iets heel serieus, iets heel ernstigs aan toe. Vers 31. Daarom zeg ik u, elke zonde en lastering tegen de mensen zal de mensen worden vergeven. Maar de lastering van de geest zal niet worden vergeven. De lastering van de geest wordt niet vergeven. Elke zonde en lastering wel, maar dit niet. De vraag is natuurlijk, kan dat nog steeds voorkomen? Dat iemand lastert tegen de Heilige Geest. Er is maar één situatie waarin de Heer dit noemt. En het komt later in de brief ook niet meer terug. Dit punt, dit moment waarop de fariseeën in zijn dienst, als hij bij hen is, zegt, u doet dat door Beelzebul, daarvan zegt de Heer Jezus heel duidelijk, ik doe dit door de geest van God. En als jullie de geest van God uitmaken voor Beelzebul, dan is dat een lastering van de geest en die kan nooit vergeven worden. Nu kennen wij de situatie niet meer, want de Heer Jezus is hier niet meer. Wij kunnen dus nooit meer in de verleiding komen om de Heilige Geest te lasteren, uit te maken voor Beelzebul. De Heer is nu eenmaal afwezig. Die lastering is onmogelijk. Sterker nog, Johannes roept ons op, geliefden, in 1 Johannes 4, vers 1... geloof niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Wij moeten alles wat tot ons komt toetsen en proeven of die geest, die mentaliteit waarmee het tot ons komt, uit God is, de ja of de nee. En daar kunnen wij fouten mee maken. Maar wij kunnen natuurlijk nooit in een situatie belanden dat wij daarmee de geest zouden lasteren, mochten wij het onterecht zeggen, dat is door demonen wat daar gebeurt. Nee, de lastering van de Heilige Geest is alleen maar op dit moment, als de fariseeën oog in oog staan met de Heer Jezus, en dat er niemand hoeft te twijfelen, dat wat Hij doet, gebeurt door de Geest van God. Wij zijn discipelen, wij gaan ook geleid door de Heilige Geest door het leven. Maar natuurlijk nooit zo volmaakt als de Heer dat deed. Wij hebben elkaar te toetsen. We hebben elkaar te corrigeren. Dat was bij de Heer natuurlijk nooit aan de orde. Wij moeten gewoon tegen elkaar kunnen zeggen, wat wij nu horen, wat we nu lezen of nu zien, dat is niet goed, dat is niet uit God. En dat is een groot probleem. Want dat valt niet altijd mee. En toch leren de discipelen dat als je een discipel bent van de Heer Jezus, je in principe de leiding van de Geest van God mag ervaren. Na deze twee inleidende hoofdstukken komen we terecht bij het eigenlijke doel van deze avond, namelijk hoofdstuk 13, waarin wij een aantal gelijkenissen bij elkaar vinden. Zeven, wel te verstaan, die Matthäus bij elkaar heeft gevoegd om een bepaald patroon aan ons te vertellen over de ontwikkeling van het Koninkrijk der Hemelen. En die gelijkenissen, die hebben een bepaalde bedoeling. De bedoeling is allereerst, en dat pik ik er even uit voordat wij met de gelijkenissen gaan beginnen, dat wat de Heer zegt in vers 10, dat de discipelen bij hem komen en vragen, waarom spreekt u eigenlijk in gelijkenissen? Omdat, zegt hij in vers 11, het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar hun is het niet gegeven. Ben je geen discipel, dan kun je die gelijkenissen lezen, want ze staan gewoon in de Bijbel. En de mensen die daarbij waren, konden ze gewoon aanhoren. Maar je snapt niet de essentie waarom de Heer ze heeft verteld. De menigten vanaf vers 14, die zijn degenen die dat niet begrijpen. Maar tot die menigten horen ook, zullen we merken, de Farizeeën en de Sadduceeën natuurlijk. Maar zelfs aan het eind van hoofdstuk 12 kwamen we een groep tegen die bij hem kwamen in vers 46. Terwijl hij nog tot de menigte sprak, zie zijn moeder en zijn broer stonden buiten en trachten hem te spreken. En iemand zei tot hem, zie uw moeder en uw broer staan buiten en trachten u te spreken. Hij echter antwoordde en zei tot hem, die tot hem sprak, wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? En hij strekte zijn hand uit over zijn discipelen en zei, zie, mijn moeder en mijn broeders. Want wie de wil doet van mijn vader die in de hemelen is, die is mijn broeder en zuster en moeder. Dus in principe horen de moeder en de broers ook in het gezelschap wat nog buiten de kring van de discipelen valt. Dat komt later wel weer goed. Maar op dit moment is het gezelschap waarvoor deze gelijkenissen eigenlijk bedoeld zijn, alleen de discipelen. De rest mag het aanhoren, maar zegt hij in vers 14, ik spreek tot hen in gelijkenissen, omdat zij kijkend niet kijken en horend niet horen en niet verstaan. Het is ook niet de bedoeling dat zij dat gelijk gaan begrijpen. Dat is ook een citaat uit een van de psalmen. In vers 35, zelfs vers 34, al deze dingen sprak Jezus in gelijkenissen tot de menigten, en zonder gelijkenis sprak hij niet tot hen, opdat vervuld werd dat gesproken is door de profeet die zei, ik zal mijn mond open doen in gelijkenissen. Ik zal dingen uitspreken die van de grondlegging van de wereld af verborgen zijn geweest. Dus wat de Heer hier in deze zeven gelijkenissen gaat vertellen is iets wat eigenlijk al heel lang bekend was, wat in die gelijkenissen wel aangehoord kan worden door iedereen die in de buurt staat, maar alleen de discipelen gaan snappen dat het koninkrijk van gedaante verandert. Niet alleen de koning verandert van iemand die op weg ging naar een troon, maar nu eerst via het kruis naar de troon gaat, Maar ook de discipelen merken dat het koninkrijk daarmee anders wordt. Het koninkrijk gaat een hele andere gedaante aannemen. En daar zijn deze gelijkenissen voor. En zo komen we in vers 1 van hoofdstuk 13 op het volgende. Op die dag ging Jezus uit het huis en ging bij de zee zitten. Nou, dat is al veelzeggend. Het huis Israëls, dat keert hij de rug toe. En hij gaat naar de Volkerenzee zitten. Vanaf nu breidt het koninkrijk zich inderdaad uit. Is het niet langer alleen bestemd voor Israël, maar is het bestemd voor elk die maar wil komen. En dan zou je kunnen zeggen, dat is aan één kant natuurlijk prachtig, want hoe meer mensen daarbij mogen komen, hoe mooier het is. Maar we zullen ook merken dat als het koninkrijk zich uitbreidt in kwantiteit, dat het niet altijd betekent dat het uitbreidt in kwaliteit. Dat groei niet altijd betekent dat het daardoor beter wordt. Daar komen een aantal gelijkenissen voor in aanmerking. Allereerst die ene bekende waar de Heer mee begint over de zaaier die zaad gaat uitstrooien. En dat zaad dat valt op vier verschillende plekken. En dat brengt niet altijd het resultaat op wat de zaaier voor ogen heeft. Terwijl hij zaaide, vers 4, vielen sommige zaden bij de weg en de vogels kwamen en aten het op. Het andere nu viel op rotsachtige bodems waar niet veel aarde had. En ze kwam terstond op doordat zij geen diepe aarde had. Toen echter de zon was opgegaan, verschroeiden ze. En doordat ze geen wortel hadden, verdorden ze. En andere zaden nu vielen tussen de dorens en de dorens schoten op en verstikten ze. En andere zaden nu vielen in de goede aarde en gaven vrucht. De ene 100, de andere 60 en de andere 30-voud. Wie oren heeft, die horen. Nou, deze gelijkenis, die wordt nog wel begrepen. Het is zelfs zo dat de uitleg van die gelijkenis vanaf vers 18 ook nog gegeven wordt waar iedereen bij staat, want de menigte die verdwijnt pas uit het zicht als hij in vers 36 het huis binnengaat. Tot dat moment luistert de menigte mee, dus ook naar de uitleg van deze gelijkenis van de zaaier, waarin de Heer in vers 18 uitlegt wat het betekent dat het zaad op vier verschillende bodems terecht gaat komen. En dat is eigenlijk nog steeds zo. Dat je merkt, ja, je kunt wel spreken over het evangelie. En over het evangelie van het koninkrijk. Over de komst van de Heer Jezus. Ook in zijn Messiaanse Rijk straks. En dat strooien wij uit. Dat delen we. Maar dat valt niet altijd op de goede vruchtbare bodems. Soms op bodems waarvan het gewoon blijft liggen. En dan komen de vogels voorbij, die pakken het op. En soms dan lijkt het even wortel te schieten en even op te komen. Dat zijn de mensen die het terstond met vreugde opnemen, zegt vers 20. Hij nu die op de rotsachtige bodem is gezaaid, die is er die het woord hoort en het terstond met vreugde aanneemt. Het heeft echter geen wortel in zichzelf, maar het is iemand van het ogenblik. Nou, die mensen die kom je ook regelmatig tegen, die in één keer enthousiast worden als ze iets moois horen over de Heer Jezus. Maar na een poosje, dan voel je de geestelijke pols nog eens even en merk je dat er niet zo heel veel meer is overgebleven. Het is ook niet normaal dat iemand als discipel begint met een heleboel vreugde. Ik weet niet hoe u bent begonnen als discipel, maar ik begon niet met veel vreugde. Ik begon naar de Heer Jezus toe te komen, omdat ik een probleem had. Vanwege mijn zonde, vanwege mijn schuld. En ik zei, Heer Jezus, ik heb niks anders aan te bieden. Maar dank u wel dat u voor mij bent gestorven. Ik heb me klein gemaakt en dat hebt u ook gedaan als u zich hebt bekeerd. Zoals bij een baby die geboren wordt. We hebben 6 maal een geboorte mogen meemaken. En elke baby die kwam huilend ter wereld. En de vroedvrouw zei: oh, dat is een gezonde baby, want die huilt. Maar bij een bekering net zo. Als je naar de Heer Jezus toe gaat en je geeft je aan hem over, dan doe je dat in de regel met tranen. Van enig besef van berouw en zonden. Dat zonder besef gaat dan groeien natuurlijk, maar de eerste kennismaking is ook omdat je een probleem had. En je hebt de Heer gedankt voor zijn oplossing. Maar als je alleen maar naar de Heer komt omdat je denkt van hij kan mij met mijn problemen wel mooi helpen. En daar word ik even blij van, dat heb ik even nodig en zo. Nou, dat heeft geen bodem. Het moet een beetje, moet wel iets hebben van enig zondebesef. Van enige werking door de geest van God. En zo is die derde groep, degene die door de zorgen van het leven en de bedriegelijken van de rijkdom worden verstikt. En ook die gebeuren, die mensen, die komen we ook tegen. Maar wat in de goede aarde is gezaaid, vers 23, dat is hij die het woord hoort en verstaat en die dus vrucht draagt en voortbrengt. Het woord horen en begrijpen, het aanvoelen van ja, dit is het woord van de Heer, dan sla je op in je hart en dan begint er automatisch begint daar vrucht te komen. Ja, bij de een wat meer dan bij de ander, soms 30, soms 60 en soms 100-voudig, maar er komt vrucht. En bij die discipelen waar je na lange tijd nog steeds geen vrucht ziet, mag je je best wel eens afvragen, zijn wij wel op de goede sporen, beste vriend? Ben jij wel bekeerd? De vruchten, anders gezegd, zijn onmiskenbaar. Maar niet bij iedereen die zegt, ja, ik ben ook een christen, ik geloof ook. Nou, die mensen komen in bosjes tegen. Dat zegt allemaal niet zoveel. Het koninkrijk breidt zich wel uit, maar er zit heel veel kaf onder het koren. En bij de volgende gelijkenis is dat nog duidelijker. Die lees ik even vanaf vers 24. De gelijkenis van de dodelijk onder de tarwe. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei: het koninkrijk der hemelen is gelijk geworden aan een mens die goed zaad in zijn akkeren zaaide. En terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide dodelijk midden onder de tarwe en ging weg. Toen nu het graan opkwam en vrucht voortbracht, toen kwam ook de dodelijk tevoorschijn. En de slaven van de Heer des Huizes nu kwamen tot hem en zeiden: Heer, hebt u niet goed zaad in uw akker gezaaid? Waar heeft hij dan dodelijk vandaan? Hij nu zei tot hen: een vijandig mens heeft dat gedaan. De slaven nu zeiden tot hem: wilt u dan dat wij het gaan verzamelen? Hij zei: nee, opdat u bij het verzamelen van de dodelijk niet misschien daar tegelijkertijd de tarwe mee uittrekt. Laat beiden samen opgroeien tot de oogst en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: verzamelt eerst de dodelijk en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur. Een vijandig mens zaait dodelijk onder de tarwe. Nou lijkt dodelijk, heb ik me laten vertellen, heel veel op tarwe. En als het samen opgroeit, dan zou je nauwelijks het verschil kunnen zien. Laat staan dat als je dat uit gaat trekken, dat je altijd de dodelijk eruit haalt en niet de tarwe. Dus om dat te voorkomen, zegt die Heer, nee, laat het allebei opgroeien tot aan de oogsttijd aan toe. Van deze gelijkenis geeft de Heer de uitleg pas vanaf vers 36. Toen liet hij de menigten gaan en kwam in het huis. Nou, dat huis is natuurlijk niet het huis Israël waar hij nu weer terug gaat. Maar dit huis betekent de intimiteit met zijn discipelen. Hij is even, zeg maar, als familie onder elkaar. En in die intimiteit geeft hij de uitleg van de dodelijk onder de tarwe. Want de discipelen komen naar hem toe. Verklaar ons de gelijkenis van de dodelijk op de akker. En hij zei tot hen, en dan gaat hij stuk voor stuk de dingen uitleggen die in die gelijkenis naar voren kwamen. De zaaier, hij die het goede zaad zaaide, is de zoon des mensen. De akker waar het in terecht kwam, is de wereld. De dolik, dat zijn de zonen van de boze. De tarwe, dat zijn de zonen van het koninkrijk. De oogst, dat is de voleinding van de eeuw. En de maaiers, dat zijn de engelen. En dan begrijpen we wel dat wij nu spreken over de tijd dat het koninkrijk nog steeds voortgroeit tot aan de voleinding van de eeuw, als de Messias gaat verschijnen en hij scheiding gaat brengen tussen wat van hem is en wat niet van hem is. Om te voorkomen dat er fouten gemaakt worden, laat hij dolik en tarwe samen opgroeien. En dan voelen we wel aan dat we het hier natuurlijk niet hebben over de gemeente. Want in de gemeente van God kan dat niet. Je kunt in de gemeente van God niet dolik laten opgroeien. Iets wat kwaad is, moet weggedaan worden. Dat heet in de gemeentelijke termen tucht uitoefenen in de gemeente. Als daar een boos element is, dan zegt Paulus duidelijk in 1 Korinthe 5, doet de boze uit uw midden weg. Maar we hebben het hier niet over de gemeente, we hebben het hier over het koninkrijk. En het koninkrijk is de hele wereld. En wij moeten ermee leven dat er in dat koninkrijk van God, wat zich over de hele wereld uitbreidt, ook vijandelijke activiteiten bezig zijn. Ook zaad wordt gezaaid. En dat is geen tarwe. Dat is geen goed zaad, dat is van de vijand afkomstig. Om een imitatieplantje te laten groeien. Imitatietarwe. En daar hebben we de misleiding waar de apostelen later in het Nieuwe Testament uitvoerig over gaan schrijven. Let op de valse profeten, let op de valse leraars, let op allen die net doen alsof zij een dienstknecht van de Heer zijn, maar het niet zijn. Als zulke mensen zich in de gemeente van God bevinden, dan moeten we daarmee handelen. Maar als ze zich buiten de gemeente bevinden en gewoon in het koninkrijk doen alsof ze christen zijn en zich presenteren als dienstknecht van de Heer, dan kunnen wij daar niets aan doen. Dan moeten we dat helaas gewoon accepteren als een heel naar verschijnsel en elkaar daar alleen maar voor waarschuwen van kijk uit wat je daar binnenhaalt. Want dat is geen zuivere koffie. Wie de scheiding maakt precies tussen goed en kwaad, dat doet de Heer als hij gaat verschijnen. Wij hebben alleen de geesten te proeven, zoals we net al lazen in 1 Johannes 4, of zij uit God zijn, de ja of de nee. En ja, dat is vervelend. Het koninkrijk van God breidt uit. Niet alleen voor Israël, maar de hele wereld mag daarvan genieten. Maar dat betekent ook dat de vijand een veel groter gebied krijgt dan die aanvankelijk eerst had in het land Israël. Daar waren het alleen maar de Farizeeën en de Sadduceeën. Maar nu de hele wereld door het evangelie bereikt wordt, kom je in de hele wereld valse leraren tegen. Valse profeten. En nou ja, dankzij het internet kunnen wij nu vandaag vanaf de hele wereld al die dingen binnenkrijgen. En dat betekent dat wij ongelooflijk alert moeten zijn op deze situatie. Maar wat gebeurt er? Bij de uitleg, dan gaat de Heer dat verder uitwerken dan in de gelijkenis zelf. Want in de uitleg geeft hij aan dat de engelen zullen komen en die zonen van de boze zullen binden en verzamelen en verbrand worden. Maar die zonen van het koninkrijk, in vers 43, dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. De zonen van het koninkrijk, die gaan stralen als de zon. Nou, wij merken wel dat als wij straks met de Heer mee gaan komen, dat wij inderdaad gaan stralen als de zon. Niet omdat wij zonnetjes zijn geworden, maar omdat wij in zijn aanwezigheid als de zon der gerechtigheid zijn licht ook weer kaatsen naar deze wereld toe. Kortom, wij laten die zonnestralen die hij produceert ook zien in onze regering met hem. De zonen van het koninkrijk. En dat koninkrijk wordt hier genoemd het koninkrijk van hun vader. Alsof de Heer Jezus wil zeggen, ik ben wel de zoon van die vader. En ik weet wel wie die vader is, die ga ik ook vertellen. Iedereen kan de vader in mij leren kennen. Maar straks gaan de discipelen met mij komen in het koninkrijk van hun vader. Alsof hij wil zeggen, straks gaat mijn vader openlijk met jullie voor de dag komen. Want het gaat om hem. En al die straling die er vanaf gaat komen van de zon en die aan jullie wordt weerkaatst, die komt onze vader ten goede. Daarin wordt onze vader verheerlijkt. En zo komen wij straks met hem naar deze aarde toe en zal hij met ons gaan regeren. En wij als zonen gaan schitteren in zijn uitstraling. Maar zolang het nog niet zover is, hebben wij ontzettend goed op te letten met welk soort zaad wij te maken hebben. Met tarwe of met dolik. En zeg niet bij voorbaat, dat kunnen wij niet onderscheiden. Want Johannes roept ons daarvoor op om daar goed op te letten. Een volgende gelijkenis is die van het mosterdzaadje in vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en zei, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een mosterdzaad dat een mens nam en ze in zijn akker zaaide. Het is wel kleiner dan alle zaden, maar als het is opgegroeid, is het groter dan de groenten en wordt een boom, zodat de vogels van de hemel in zijn takken komen nestelen. Een mosterdzaadje dat opgroeit als een boom. Dat komt niet voor. Een mosterdzaadje is een zaadje wat hooguit een struik kan opleveren, maar geen boom. Normaal tenminste niet. Behalve hier in deze gelijkenis. Alsof de Heer wil zeggen, de groei van het koninkrijk is abnormaal groot geworden. Je zou een struik mogen verwachten, maar je ziet een boom. En een boom wijst altijd op macht. Denk even aan Nebukadnezar die in zijn toppunt van macht vergeleken wordt met een boom. En wel meer van die vergelijkingen. Het koninkrijk der hemelen gaat op aarde zich ontwikkelen tot een centrum van macht. En wat gebeurt er als dat boom daar staat? Dan gaan de vogels van de hemelen daarin nestelen. Nou, vogels van de hemel zijn nooit positief. Dat wijst altijd op demonische invloeden. Denk ook maar even aan die boom van Nebukadnezar, waar ook de vogels komen nestelen. En die vogels die bij Abraham en zijn offeren neerdalen om uit het offer wat mee te nemen. Abraham moet ze wegjagen. Vogels van de hemel wijst op demonische machten van de lucht. Wel, als die gaan nestelen in het koninkrijk der hemelen. En nestelen betekent eigenlijk letterlijk, die vinden daar rust. Die kunnen in alle rust hun nestjes maken. Dan heb je een hele nare situatie. Nou, de tijd dat het koninkrijk zich nu in de afgelopen 2000 jaar heeft ontwikkeld, kun je terugkijken op een geschiedenis waarin, zeg maar, de kerk in het algemeen zich heeft ontwikkeld tot een macht. Niet alleen het pausdom, dat is natuurlijk een macht bij uitstek met ambassade en Vaticaanstad en alles wat maar lijkt op een aardse macht in toe. Maar die ook zoveel macht hadden dat zelfs de Duitse keizer destijds de gang naar Canossa moest maken. En ik weet niet wat verhaal kent, maar de paus die in zijn paleis in Canossa woonde, kreeg bezoek van de Duitse keizer omdat de Duitse keizer hem om vergeving kwam vragen. Nou, dan heb je die macht waar de Heer het hier over heeft. En de occulte, de demonische machten, die vinden het heerlijk daar. Afgoderij volop, maar dat is niet alleen maar beperkt gebleven tot de Romeinse kerk. Het heeft zich door de hele christenheid uitgebreid. En dat is uitermate slecht natuurlijk. De volgende gelijkenis In vers 33, een andere gelijkenis sprak hij tot hen. En het koninkrijk der hemel is gelijk aan zure deeg dat een vrouw nam en verborg een 3 maten meel, totdat het geheel doorzuurd was. Nou, ook deze gelijkenis wordt wel eens vergeleken met iets positiefs, zoals dat mosterdzaadje ook. Dat sommige christenen denken dat is een positief signaal, want uiteindelijk zal het evangelie de hele wereld gaan bereiken. Maar de Heer die maakt daar korte metten mee. Dit zijn geen positieve ontwikkelingen als de vogels van de hemelen hun rest vinden. Dat zijn negatieve ontwikkelingen. En dat is met zuurdeeg eigenlijk ook zo. Zuurdeeg is altijd negatief. Denk maar bijvoorbeeld aan wat de Heer zegt over het zuurdeeg van de Farizeeën en de Sadduceeën in Matthäus 11 vers 16. Dan noemt hij het hun leer. En hij noemde zelf later in Lucas hun huichelarij. Weet je nog wat de Heer zei bij de bergreden in Matthäus 5 en 6? Over bidden, over vasten, over geven. Doe niet zoals de huichelaars. Maak er geen show van. Maar als je bidt, ga dan naar binnen toe en sluit jouw deur. De Farizeeën en de Sadduceeën die maakten daar een hele show van. En dat zuurdeeg, dat doorzuurt het hele deeg. Ook het zuurdeeg van Herodes in Marcus 5 vers 15. Nou, Johannes de Doper heeft Herodes op zijn immoreel gedrag gewezen door te zeggen, het is niet geoorloofd om de vrouw van een ander te hebben. Dat zuurdeeg doorzuurt het hele christelijk getuigenis. Ook het zuurdeeg wat Paulus noemt in 1 Korinther 5 vers 8 van slechtheid en boosheid. Het is niet alleen maar eventjes hier en daar per ongeluk. Het is iets wat doortrekt. En zuurdeeg maakt, zoals bij gewoon brood, als je daar zuurdeeg in stopt, dat maakt het brood groter dan het oorspronkelijk was. Het doorzuurt het hele brood. De christenheid is wel gegroeid. Maar die groei waardoor de christenheid groter is geworden dan die oorspronkelijk werd bedoeld, is uitermate slecht en negatief. Paulus schrijft later in Galaten 5 vers 9, een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg. Met andere woorden, Heer, waarschuwt hier dat zuurdeeg van de huichelarij en van de slechtheid en van moreel kwaad, als je niet oppast, dan komt dat overal binnen. Tot nu toe hadden wij een 4-tal gelijkenissen die gingen over de uitwendige groei. Zoals je van buitenaf kijkt naar het koninkrijk der hemelen. Het groeit, maar er zit veel te veel troep in, om het maar eens even plat te zeggen. Veel slecht. En dan komen er een paar gelijkenissen die gaan over het inwendige. Waar gaat het nu eigenlijk over? Ja, en dat is alleen maar goed natuurlijk. Tenminste, in het oog van de Heer. Want die gelijkenis die dan gaat komen, in vers 44, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat in de akker verborgen, die een mens vond en verborg, en vanwege zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. En u weet nog, hier zijn wij in huis, de Heer en zijn discipelen en geen menigte, er is verder helemaal niemand binnen gehoorsafstand. Hij praat met zijn intimie. En hij zegt, weet je waar het echt om gaat? In het koninkrijk der hemelen. Dan kijk je niet zoveel aan de buitenkant naartoe, maar dan laat ik even zien hoe ik er naar kijk. En ik kijk naar het koninkrijk als iemand die iets heeft gevonden. Ja, ik ben iets kwijtgeraakt. Israël wilde mij niet. En ik ben om me heen gaan kijken. En ik heb iets gevonden. Ik heb een schat gevonden. En die heb ik verborgen. En daar ben ik zo blij over geweest. Want hij is die mens die hier wordt beschreven. Ik die alles verkoopt om die schat te kopen. Nou zijn er nogal wat uitleggingen over die gelijkenissen. En zeker ook over deze schat in de akker. Dat er wel wat uitleggingen zijn die vertellen dat dit gaat over Israël. Maar ik ben zo eigenwijs en een aantal anderen met mij om er toch een beetje anders tegenaan te kijken. Want is de Heer nou echt op zoek naar Israël geweest? Nou, nee. Israël had hij al gevonden. Maar hij wilde Israël wilde hem niet hebben. En toen ging hij op zoek. En toen vond hij die schat. En om die schat te hebben, die hij in de akker heeft verborgen, koopt hij de akker. De akker is de wereld, hebben we al gelezen in de voorgaande gelijkenissen. Nou, dat is nou precies wat de Heer heeft gedaan. Toen hij aan het kruis zijn werk heeft volbracht, heeft hij daarmee ook het eigendom bewijs voor de hele aarde en hemel gekregen. Als later in het boek Openbaring, in hoofdstuk 5, Johannes hoort dat de vraag wordt gesteld, wie heeft de macht om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken, dan is het stil. En Johannes die kijkt rond en is er dan niemand die die boekrol, het eigendomsbewijs van het bezit van aarde en hemel mag openmaken. Het is met 7 zegels dichtgemaakt. Wie heeft het gezag om dat te doen? En dan hoort hij een stem, als Johannes begint te huilen, want er is niemand. En dan hoort hij een stem die zegt, Johannes, niet huilen. De leeuw uit de stam van Juda heeft overwonnen. Ja, gelukkig, denkt Johannes. Er is een leeuw die het heeft opgenomen tegen de draak. Want dat is de grote tegenstelling in het boek Openbaringen. De draak die moet worden verslagen. Nou, Johannes hoort, er is een leeuw uit de stam van Juda en die heeft overwonnen. En hij draait zich om en er is een lam staan als geslacht. En Johannes is daar zo van onder de indruk dat dat kleine lammetje de overwinning heeft behaald over die grote, machtige draak. Dat is de korte samenvatting van het hele boek Openbaring, waarvan de Heer hier al zegt, ik heb alles verkocht. En ik heb het recht gekregen over de aarde, want in die aarde is een schat. Een schat die bestaat uit allemaal gelovigen. Het bijzondere is dat de Heer het eigendomsrecht heeft over allen. En er zijn nog niet allen zich van bewust. Sterker nog, Petrus zegt bijvoorbeeld over valse leraars in 2 Petrus 2 vers 1. Valse leraars die zullen de meester verloochenen die hen gekocht heeft. Ook die valse leraars waar wij nu voor op moeten passen, zijn in principe bezit van de meester. Zoals elk een, elk mens bezit is van de meester. En zij zullen voor die meester gaan buigen. Maar als je tot die schat behoort, dan hoor je tot een verzameling die ongelooflijk waardevol is. Later denk ik dat die verzameling een hele mooie naam gaat krijgen. Later in dit evangelie heet die verzameling de gemeente. Dat is verder in het onderwerp niet. Maar in dat koninkrijk, daar is een gezelschap van discipelen die samen iets geweldig moois vormen. Die allemaal stuk voor stuk een element zijn dat die schat waardevol maakt. Nou, dan kijk je naar jezelf en denk je, ja, ik ben ook zo'n exemplaar. Ik ben ook zo'n klein onderdeeltje van die schat, waardoor die hele schat voor de Heer Jezus zo kostbaar is geworden, dat Hij zich voor mij, voor ons heeft overgegeven. Alles verkocht. Hij was rijk en is om ons arm geworden. Om ons door zijn armoede rijk te maken. De volgende gelijkenis laat iets vergelijkbaars zien. In vers 45, het koninkrijk der hemel is eveneens gelijk aan een koopman die mooie parels zocht en toen hij 1 zeer kostbare parel gevonden had, ging hij weg en verkocht alles wat hij had en kocht die. Ja, dan is het dus geen verzameling van losse waardevolle spullen meer die één schat vormen, maar dan gaat het om 1 enkel voorwerp wat ontzettend kostbaar wordt. Nou, over die parel kun je op zich al hele mooie dingen nagaan. Als wij nu weten dat zo'n parel in de diepte van de oceaan wordt gevormd in de schelp van een oester. Doordat dat oesterbeestje om een klein elementje wat er niet in hoort een laagje parelmoer gaat aanbrengen. En steeds een beetje meer, zodat uiteindelijk die parel van parelmoer steeds groter gaat worden. Zo'n parel moet je dus opduiken uit de diepte. Nou, dat heeft de Heer gedaan. Hij heeft ons gezocht en gevonden. Een parel van grote waarde. En je voelt jezelf ongelooflijk gelukkig dat je denkt, ik hoor ook bij die kostbare parel waar de Heer alles voor over heeft gehad. En zo zijn we ook een discipel. Niet alleen maar mensen die op moeten letten dat wij heel veel negativiteit om ons heen hebben in hetzelfde koninkrijk. Maar dat wij horen bij die kern die de Heer ziet en voor wie wij zo kostbaar zijn. En dat geeft ons ook de moed om te zeggen, Heer, ik wil uw discipel zijn. Want in uw ogen ben ik ontzettend kostbaar. U hebt er alles voor over gehad om mij te bezitten. En nu leg ik van mijn kant mijn leven in uw handen, want ik wil er ook voor u zijn. En tenslotte dan de zevende gelijkenis van dat sleepnet, dat visnet in vers 47. Het koninkrijk der hemel is eveneens gelijk aan een sleepnet dat in de zee werd geworpen en van allerlei soort bijeenbracht. Toen het vol was, trokken zij het op het strand en ze gingen zitten en verzamelden het goede in de vaten, maar de bedorven wierpen zij weg. Zo zal het zijn in de verleiding van de eeuw, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afscheiden en hen in de vuur overwerpen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan denk je, ja, dan zijn we een beetje terug weer bij die eerste serie van goed en kwaad bij elkaar. Ja, een beetje wel, maar niet helemaal. Hier ligt de nadruk niet op het opletten dat je een dat je op die slechte vissen moet letten, want die zijn gevaarlijk. Nee, hier ligt het accent erop. Jij bent zo'n goede vis. Er zitten een heleboel slechte dingen bij, maar laat dat maar aan de Heer over. Jij bent die goede vissen. Een van die goede vissen die door de Heer straks bij elkaar worden gebracht en die thuis gaan komen. En zo zijn wij ook als discipelen bezig om elkaar op te bouwen. Niet alleen maar te waarschuwen voor al die negativiteit om je heen, die slechtheid, maar ook om te zeggen, wij zijn goede vissen. Maakt niet uit waar je naar zondags naartoe gaat. Je hoort bij dat gezelschap goede vissen, wat bij die ene gemeente hoort, dat zo kostbaar is voor de Heer Jezus. En waarvan je zegt, zijn er nog meer van die goede vissen in mijn omgeving? Zijn er nog meer gelovigen die ik op kan bouwen? Zodat je samen als discipel optrekt. Elkaar bemoedigt. En zo zijn wij nu al zonen van het koninkrijk. Ja, dan gaan we straks schitteren met de Heer als Hij komt. Maar wat deed de hemel toen de Heer Jezus alleen hier wandelde en zich liet dopen door de Heilige Geest? Toen ging de hemel open en toen klonk daar een stem: deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En nu zijn wij discipelen die in zijn voetstappen hier op aarde mogen wandelen, geleid door diezelfde geest, elkaar opbouwend, elkaar opzoekend en ons bewust van het feit dat wij allemaal samen één kostbaar gezelschap vormen. En dan zeggen we, Heer, ik hoop en daar bid ik voor dat u vanuit de heerlijkheid ook naar ons kijkt en zegt, dat zijn mijn geliefde zonen en dochters in wie ik mijn welbehagen heb gevonden. Zonen van het koninkrijk. Vers 51. Hebt u dit alles verstaan? Daar is de Heer in huis met de discipelen. Alsof hij wil zeggen, en heb je het begrepen? Ze zeiden tot hem, ja, punt. Heerlijk kort, heerlijk simpel. Zoals wij vroeger bij onze kinderen hadden we iets uitgelegd. En snap je het? Dan zeiden ze allemaal heel braaf, ja. Maar je voelde wel aan als ouderen dat er nog wel wat moest gebeuren voor ze het echt hadden begrepen. Het moest nog een paar keer op herhaling voordat ze echt snapten wat je bedoelde. En dat doet de Heer met deze discipelen ook. Ik vind dat zo mooi opgetekend door Matteüs, dat hij gewoon zegt, allemaal zeggen ze ja. Maar bij iedereen voelt de Heer aan, er moet nog een beetje meer onderwijs gaan volgen. En dat is met ons net zo. Wij kunnen door deze gelijkenissen wandelen en een beetje proeven wat de Heer bedoelde. Maar om daarmee elke dag te leven en te zeggen, Heer, ik heb het geproefd, ik heb het gesnapt. Ja, dat valt niet altijd mee. Maar het mooie is, de Heilige Geest hebben we bij ons om daar ons elke dag weer toe aan te gorden. Vers 52, en daarom is iedere discipel, of elke schriftgeleerde, die een discipel van het Koninkrijk der Hemelen is gemaakt, gelijk aan een herdershuizes, die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. Dat zijn de echte schriftgeleerden. En dat is misschien wel de achtste gelijkenis in dit hele lijstje, dat de Heer zijn discipelen aankijkt en zegt, wil jij ook een schriftgeleerde worden? Ja, niet zoals die huichelaars die we net even de revue hebben laten passeren. Zo ben je niet. Je maakt er geen show van. Maar een echte schriftgeleerde, dat wil hij van zijn discipelen maken. En dat zijn mensen die schatten hebben. En die schatten, die zijn soms oud en soms nieuw. En ik moet u eerlijk zeggen, ja, ik mag een poosje meelopen nu. En ik mag terug gaan kijken op de tijd dat ik met de Heer ben onderweg gegaan en schatten heb mogen opduikelen vanaf dat ik een jaar of 13, 14 was. Toen ik voor het eerst iets hoorde over toekomstige dingen. Ik vertelde mijn broer vanmiddag nog even dat ik toen met mijn vader voor het eerst een lezing heb bijgewoond van een broeder over de toekomst van Europa, de toekomst van Israël. En dat ik dacht, wauw. Straks allemaal in de Bijbel. En dan word je getriggerd. En dan ga je de Bijbel lezen. En dan ga je proeven wat er allemaal in opgetekend staat. Maar ook over wie de Heer Jezus is. Al die geweldige schatten. Nou, die zijn al een beetje oud geworden inmiddels. Maar het is nog steeds een vreugde om eruit te delen. Maar het is ook na al die jaren nog steeds een vreugde om nieuwe schatten op te graven. Om daar ook iets van te delen. En de wil de Heer ons allemaal als schriftgeleerden hier op aarde laten functioneren om uit te delen. En er zijn altijd goede vissen in de buurt om je schatten mee te delen. Zodat we samen zwemmen in de richting van het eindpunt. En er zijn ook altijd nog mensen, ook al moet je ze de laatste tijd steeds moeilijker vinden, maar ze zijn er nog steeds, die zoeken en toch ook de Heer willen leren kennen. En daarvoor beide dingen hebben we de Geest van God in ons aanwezig. En dan denk je, Heer, als we naar deze discipelen kijken, hoe hij met hen is omgesprongen, hoe hij met hen heeft opgetrokken. Wat een geduld, Heer. Dank u wel voor al die voorbeelden. En als je je eigen leven kijkt en dat van andere discipelen, het hele gezelschap waar we nu alleen mee samen optrekken, dan denk je, Heer, wat hebt u een geduld met ons. Maar dank u wel dat u met ons tot uw doel gaat komen. Dat wij nog steeds in uw oog onveranderd die schat zijn waar u alles voor over hebt gehad. Om ons uiteindelijk straks zo te maken dat wij met u gaan schitteren in het koninkrijk van uw vader. En als dat straks gaat gebeuren, 1000 jaar lang, nou dan is dat kleine stukje leven wat ons nu wordt gegeven, eigenlijk te kort om daar helemaal naartoe te groeien. En je gaat elke dag beginnen met het gebed, Heer, wilt u mij ook deze dag weer aangorden en vullen met uw geest om elk op onze eigen plek dat die discipel te zijn, die schriftgeleerde te zijn, die schatten kan doorgeven, kan uitdelen, waardoor u uw werk kunt gaan doen en er steeds meer mensen gaan komen die bij die schat gaan horen.